Ja, Heer Jezus, wij houden ook van U. Dank U wel voor die vaste grond, die diepe zekerheid dat U ons eerst hebt lief gehad. En dat ons leven een respons mag zijn, een antwoord mag zijn op Uw liefde voor ons. Dat we mogen zeggen, ja, U koos ons uit. U te volgen is ten diepste Uw idee en wij reageren op Uw stem. Wij ook van U. We houden ook van U. En dank U wel dat we dat als gemeente zo samen mogen zingen. Dat we elkaar daarin mogen meenemen, mogen optillen. Dat we mogen instemmen met de hemelse engelen. In het hemelse lied dat U waardig bent. En als we zo Uw woord openmaken, dan bidden we, maak ons hart ervoor open. Heilige Geest, doorwaai Uw huis, doorwaai onze harten. U bent een persoonlijk sprekende God en ons gebed is dat U ons allemaal, zoals we hier zitten, of we nou hier voor het eerst zijn of al jaren komen, maar dat U ons raakt in datgene dat we nodig hebben. Dat we van hier naar huis kunnen gaan vanuit de zekerheid. Ik ben gezien door U. En zegen ons zo samen, in Jezus' naam. Amen. Amen. Goedemiddag allemaal. Als je de Bijbel bij hebt, dan mag je die opslaan bij Filippenzen 2. Ik wil graag met jullie een stukje lezen over Paulus' vurige oproep aan de gemeente in Filippi. Om te waken over eensgezindheid en te bouwen aan onderlinge eenheid. En ik geloof dat het woord wat Paulus heeft voor de gemeente in Filippi ook voor ons is vanmiddag, voor ons persoonlijk. Dat het ons persoonlijk wil stimuleren tot geestelijke groei. Om ook elkaar te zien. Elkaar te dienen. Maar ik geloof dat het ook een woord is voor ons als gemeente, als geheel. Om ook te groeien in omzien naar elkaar. En daarin ook de blik gescherpt te krijgen. En vorige maand, oktober, hadden we de gemeentevergadering. En toen zijn we begonnen met het openmaken van de nieuwe route naar de geloofsdoelen voor 2025. En we hadden allemaal groepjes en iedereen ging bidden en delen samen en goed kijken naar de gemeente van hoe is de Heer nu aan het werk onder ons en waar moeten we nou een geloofsdoel van maken? Wat heeft God voor ons? En we hebben al die papieren teruggekregen en de eerste indruk is dat heel veel mensen omzien naar elkaar aanraken. Dat ze zeggen, hey, daar moet meer aandacht naartoe. En ik geloof dat het inderdaad leeft. In een grote groeiende gemeente kan dat zomaar onder druk staan. Dat omzien naar elkaar. En ik besef me ook dat de reflex zomaar kan zijn dat we in nieuwe plannen schieten. Of in een nieuwe structuur. Of dat we emmers energie er naartoe slepen. Er moet meer energie naartoe. En ergens zijn die dingen allemaal waardevol en ook wel nodig. Maar het raakt ten diepste niet de essentie. Want er is eigenlijk nog iets anders. Iets diepers. Iets fundamentelers nodig. Verder weg verstopt daaronder dat omzien naar elkaar. En dat is wat Paulus op een hele mooie manier aanraakt in dit gedeelte. En voor het voetlicht brengt ook in die gemeente van Filippi. En daar wil ik met jullie over nadenken vanmiddag. Over die eensgezindheid waar Paulus het over heeft vanuit Filippenzen 2. En we gaan lezen vanaf vers 1. En er staat, nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt. En afhankelijk van je vertaling kan er ook staan, indien u. Maar de essentie is dat hij zegt, van dit is zo. De eerste vier dingen die hij noemt, die zijn daar. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost. Nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is. Zoveel ontferming en medelijden. Maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. En daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Zover. Ja, afgelopen donderdag en vrijdag waren wij als staf van deze gemeente, de betaalde krachten, op retraite. 2 dagen de hei op, apart zetten, voor teambuilding, maar ook voor verdieping op inhoud. En ook voor lekker eten. Elisa en Jacomine hadden heerlijk gekookt. Nog een paar spellen op donderdagavond, onder leiding van Annemieke en Edwin. En die zijn helemaal afgetraind, hè, in spellen, op al die reflectkampen, dus we moesten er vol in. En op vrijdag een dag met Rob Zichter. Hij is coach. En die dag stond in het teken van het presenteren van je persoonlijke talenten. We hadden allemaal een talentscan gedaan. En iedereen mocht even in 10 minuten, moment of glory zou ik maar zeggen, gewoon even al het goud presenteren wat God in je had gelegd. Nou, dat was echt super. Dus ik zat daar te luisteren en iedereen komt voorbij. 13, 14 mensen en dat is gewoon ontroerend. Dat je denkt van wauw, wat heeft God veel moois in jullie staf gelegd. Ja, prijs de Heer. Amen. Daar was ik naar op zoek. Een amen. In die zin, dat mag wel eens gezegd worden. Want het was zo mooi. En daarna, of na tijdens ook wel die presentatie, moest je ook presenteren daar waar kwetsbaarheid lag. Want uit zo'n talentscan, dan komt ook een blinde vlek. Heeft iemand een blinde vlek hier? Precies, dat is de grap van de blinde vlek, die zie je niet. En dat maakt dus ook zo kwetsbaar, want anderen zien hem wel. Dus dan moet je gaan delen van ja, dit kwam uit die talentscan. En hier zit eigenlijk gebrokenheid, want daar zit het vaak. En dat hindert om die andere talent, om dat goud, eigenlijk volledig tot bloei te zien kunnen komen in je leven en in je bediening. Want daar zit ofwel een verwonding, ofwel gebrokenheid. En het was juist in dat stukje dat we eigenlijk allemaal gewoon daar in tranen stonden. En dat we die gebrokenheid voelden en die kwetsbaarheid. En het goud was al fantastisch, maar toen daar die kwetsbaarheid kwam, toen zeiden we nadien tegen elkaar van wauw, we zijn weer een beetje meer van elkaar gaan houden. Wat is dit mooi. En na al die tranen gingen we naar buiten. En Rob die had een gezamenlijke opdracht voor ons. En Martin, je mag dat plaatje wel even op het scherm zetten. Hier stonden we dan te overleggen. En Rob zei, ik heb een opdracht. En dit was de opdracht. En er ligt een touw. En je moet het touw in een gelijkzijdige vierhoek leggen. Op elke hoek van het vierhoek moet je dan een persoon plaatsen. Op elke zijde precies in het midden ook een persoon. En de overige personen moeten precies in het midden van het vierkant staan. Nou, appeltje eitje. Maar er kwam nog 1 detail. Het moest geblinddoekt. Dus ja. Dus even eentje terug. Ik ben blij dat dit een foto is, want we staan hier te overleggen. Als dit een filmpje was geweest, dan had je echt je oren uitgekeken. Want we hebben allemaal een hoge mededelingsdrang. Iedereen had ideeën van hoe dat zou moeten. En we wilden die klus klaren. We wilden een resultaat boeken. Dus iedereen luisterde hier naar Edwin. Dat was allemaal super. En Dennis, je staat er ook mooi bij, man. Je denkt van, wat is hier, hè? Topper. En oké, we hadden 20 minuten om te overleggen. En daarna moesten we het gaan uitvoeren. Nou, dan ga je dus, krijg je een soort ganzenpas. We moesten in Polonaise beginnen van Rob. En het volgende plaatje zie je dat Jochem en Arjan, die hadden allemaal slimme dingen bedacht met uitrekenen. En die beginnen dus dat vierkant te maken. En het resultaat was uiteindelijk dit. Is iemand ook onder de indruk? Iemand? Kijk, je ziet, het is een vierkant. En we staan allemaal op de goede plek. En zelfs in het midden de overige mensen. Dus hoe dat dan gaat is, ja, iedereen klus geklaard. En toen kwam Rob. Nu gaan we evalueren, zegt hij. Want is een resultaat super omdat het resultaat super is? Of heeft de route er ook nog mee te maken? En toen kwam dat evaluatieve gesprek van, hé, hoe ging dat overleg eigenlijk? Was er voldoende ruimte voor iedereen om zijn mening te geven? Was er voldoende rust en vriendelijkheid? Was er harmonie in dat overleg? Of was het gewoon, zo moet het, zo moet het, zo moet het? Ik kan je vertellen, hij heeft ons heerlijk gescherpt. En we hebben er hele mooie dingen om mee te nemen in hoe we de gemeente mogen dienen. En Rob, heeft ons als coach begeleid in die hele dynamiek van hoe we dat doen als team. En toen ik zat te lezen in Filippenzen 2, toen dacht ik van, hé, hier hebben we Paulus, de gemeentecoach. En hij is aan het spreken in die onderlinge dynamiek die daar gaande is in die gemeente van Filippi. En Paulus die doet dat per brief. En waarom? Hij doet dat omdat hij gevangen zit in Rome. Hij verlangt er naar hemzelf te komen, maar dat lukt niet. En daarom die brief. En het is een vreugdevolle brief. Als je hem doorleest, komt het telkens naar je toe van wauw, het is een Paulus met een vreugdevol hart. En het komt allereerst omdat hij zoveel van de gelovige broers en zussen in Filippi houdt. Hij zegt tegen hen, jullie liggen mij na aan het hart. En hij zegt bovendien, ik verlang naar jullie met de genegenheid van Christus. Hij heeft ze echt helemaal in zijn hart gesloten. En de tweede reden waarom er zoveel vreugde is in die brief, dat is omdat Paulus dankbaar is voor alle groei en alle bloei die er in de gemeente is vanaf het eerste begin, vanaf de eerste dag staat er, tot nu toe, bij de start van de gemeente. En ik kan me zo voorstellen dat Paulus daar onder zware omstandigheden in de gevangenis in Rome toch ook met een glimlach heeft teruggedacht aan die eerste dag waar hij het over heeft toen de gemeente werd geboren. Want hij was erbij, hij is de stichter van de gemeente geweest. En een paar weken geleden stonden we stil bij de route naar dit moment dat die gemeente in Filippi werd gesticht. Het begon ermee dat Paulus naar Efeze wilde, maar dat God zei nee. Stop, deur ging dicht. Toen dacht Paulus van nu ga ik naar Bithynië, maar opnieuw zei God nee. En ook daar ging de deur dicht. En toen kon hij alleen nog maar rechtdoor, dus Paulus rechtdoor met zijn gezelschap. Tot uiteindelijk in Troas, en toen was het boemisho. Toen stond hij op het strand en voor hem de zee. En het was even zo'n moment van verwarring, van Heer, hoe bent u nu aan het lijden? Ik begrijp het niet meer. En het was in die nacht dat Paulus een visioen ontving. En dat God sprak tot zijn hart middels die Macedonische man. Die riep, hey, kom over en help ons. En dat deed Paulus en ze maakten de oversteek en ze kwamen aan land daar in Noord-Griekenland. Ze gingen naar Filippi. Uiteindelijk naar die gebedsplaats. En daar was een zakenvrouw Lydia. En er staat er dat hele mooie zinnetje dat de Heer haar hart opende voor de woorden van Paulus. En dat evangelie kwam binnen en ze kwam tot geloof en ze ontving Jezus. En met haar heel veel anderen die er ook bij die gebedsplaats waren en er ontstond een huiskerk. En Paulus wandelt verder in de straten van Filippi en dan komt hij die slavin tegen, dat meisje wat dagenlang achter hem aanrent. Met die waarzeggende geest. En op een gegeven moment was Paulus daar zat van en hij vond het meelijwekkend hoe zij geld moest verdienen voor haar meesters. En hij zegt in de naam van Jezus, wees vrij. En het arme kind wordt van vast vrij en zo ontmoet Jezus en de kracht van Jezus en demonische macht hebben het nakijken. Maar toen waren daar die meesters van dat meisje, die hadden de balen van Paulus en Silas. En ze smijten hen op het marktplein en uiteindelijk in de binnenste kerken dat bekende verhaal. Kapotgeslagen ruggen. Nauwelijks zuurstof, voet in het blok en naar hartelust zingen. En door dat lied om middernacht was de aarde gaan beven. Boeien sprongen open, deuren sprongen open, maar gevangenen liepen niet weg. Dus toen kwam daar die gevangenbewaarder en die zei, wat heb ik hier? En hij boog uiteindelijk voor Jezus. Hij en zijn hele gezin werden gedoopt en kwamen tot geloof. Wat een avontuur, je hebt een zakenvrouw, een jonge slavin en ook nog de gevangenbewaarder van Filippi. En zo was die gemeente ontstaan. Er was iets nieuws gekomen. In de harten van deze mensen. Iets nieuws was ontstaan, een gemeente. Er was iets nieuws door het werk van Jezus op gang gebracht in die stad Filippi. En als Paulus dan terugdenkt aan die eerste dag, dan verheugt zijn hart om te zien dat dat wat Jezus toen is begonnen, en maar voortgaat. En dan noemt hij eigenlijk vier dingen waar hij zo verheugd over is in die gemeente. En het eerste is, hij zegt, ik zie zoveel bemoediging onder jullie. Jullie bemoedigen elkaar. En je moet weten, er was ondertussen vervolging gekomen, maar ze blijven staande, hè? Omdat ze elkaar bemoedigen. Het tweede wat Paulus zegt is, weet je wat zo mooi is aan jullie? Er is vertroosting in verdriet. Er is liefdevolle vertroosting. Daar waar de verlies is, daar waar de pijn is, jullie zijn er voor elkaar. Het derde wat hij zegt is, weet je wat zo mooi is hier? Weet je wat zo nieuw is? Koinonia, een hechte verbondenheid. Jullie zijn geest vervuld. Het vierde nieuw, zegt Paulus, dat is splachitsomai. Die ontferming die ook was in het hart van Jezus in de evangelie. We zien het zo vaak. Die diepe emotie. Hij was met innerlijke ontferming bewoog als hij de scharen zag. Dat woord, ook hier, Paulus zegt dat is nieuw, dat hebben jullie. En er is barmhartigheid. Er is activiteit. Er zijn concrete daden om de kwetsbaren, de behoeftigen en de zwakkeren te helpen, te ondersteunen, te zien. Het is 4 keer nieuw en 4 keer prachtig. En Paulus die kan er niet over uit. Hij is er zo vreugdevol over. Al dat nieuw. Maar Paulus komt in zijn brief niet alleen maar met vreugde. Hij komt ook met een vraag. En zijn vraag is deze. Hey, gemeente van Filippi, wil je iets voor me doen? Gewoon, ik zit hier gevangen in deze kerker. Ik kan zelf niet komen, maar wil je iets voor me doen? Ik ben vreugdevol, zegt Paulus tegen de gemeente, maar wil je alsjeblieft mijn vreugde volkomen maken? Hij zegt hier, maak mij dan volmaakt gelukkig. Weet je, ik vind dat mooi. Paulus komt bij andere brieven en andere gemeenten ook wel eens met gestrekt been naar binnen. Van jongens, orde op zaken, kabam, nu zo. Maar hier, wil je iets voor me doen? En je kunt je voorstellen dat als die gemeente die brief ontvangt, en Paulus komt op deze manier zo warm naar ze toe, zo genegen, dat al die harten openstaan. Ja, zeg maar Paulus, joh. Whatever, ik wil het wel doen. Ik wil wat voor je doen. Dat is goed, zegt Paulus. Maak me dan volmaakt gelukkig. Door deze 4 dingen te gaan doen en deze 4 dingen niet meer te doen. En waar heeft hij het dan over? Hij zegt, alsjeblieft, die 4 keer nieuw, dat heb je, maar ga dit doen. Hij zegt, wees eensgezind. 1 in liefde. 1 in streven en 1 van geest. En dat is niet per se 1 van heilige geest, dat hadden ze, maar 1 van geest in de zin van 1 van denken. Ga dat alsjeblieft ook doen. En doe een paar dingen niet meer. Hij zegt, handel niet uit geldingsdrang. Stop met egoïsme. Stop met zelfzucht. Stop met eigenwaan. Handel niet uit eigenwaan. Dat is eerzucht, dat is arrogantie. En dan 3, maar 8, in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan jezelf. En dan 4, heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook dat van de ander. En als hij die 8 dingen, die 4 keer ga dit doen, die 4 keer stop daarmee, moet samenvatten, dan zegt hij in vers 5, laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Al wil je iets voor me doen, alsjeblieft. Laat onder jullie alsjeblieft de gezindheid heersen die Christus Jezus had. En ik weet niet hoe het jou vergaat, maar als ik dit dan zo naar me toe laat komen, dan heb ik ergens toch ook de neiging om tegen Paulus te zeggen, Paulus, eventjes pauze alsjeblieft. Wat bedoel je nou precies? Hoe zit dit nou precies? Want aan de ene kant zeg je van, hey man, er is zoveel moois en nieuws. Er is bemoediging, er is vertroosting, er is koinonia, er is plagnitsomai, er is bewogenheid, er is zoveel. Geest vervult notabene. En tegelijkertijd zeg je, stop met arrogantie, stop met eerzucht, met egoïsme. Stop ermee om je eigen belangen boven die van de ander te stellen. Hoe zit dat dan, Paulus? Kan dat samengaan dan? Is dat verweven dan? Wat bedoel je? Want blijkbaar is het niet alleen maar nieuw. Nee, dat is precies het punt wat Paulus wil maken. Het is precies waar hij de vinger op wil leggen. Hij zei, ja, er is zoveel moois. Er is zoveel nieuw. Maar het is niet alleen maar nieuw. Er is ook nog zoveel oud. En tegelijk, het is niet alleen maar oud. Er is ook zoveel nieuws. Maar het is een mix. Van nieuw, van oud en van nieuw door elkaar. En wat mij treft en hoe Paulus dat brengt, is dat hij de gemeente er niet om veroordeelt. En ergens, het is ook wel logisch. Die nieuwe gezindheid van Christus, die is er niet zomaar. Want je moet weten, Filippi was een Romeinse stad. Ondergedompeld in een Romeinse cultuur. En die purperverkoopster en die slavin en die gevangenbewaarder, die waren opgegroeid en ondergedompeld in die Romeinse cultuur. En die Romeinse gezindheid, dat was een gezindheid van eerzucht, van roem, van status, van kracht, van heersen, van buitenkant, van overdadig. Dat was de Romeinse gezindheid. En ja, door de kracht van Jezus had hij al die mensen die nu in die gemeente zitten, gevangen met koorden van liefde en eruit getrokken. Uit die Romeinse gezindheid. Maar het was niet pats, boem, koninkrijksgezindheid all over. 100%. Nee, het was nog die mix van ja, gloednieuw en oud. Gloednieuw en oud. Ja, er was Romeinse gezindheid, maar er was ook nog de gezindheid van de oude Joodse gebruiken. Weet je nog, we hadden in die gemeente van Antiochië, die Syrische hoofdstad, die clash tussen christenen met Joodse komaf, die helemaal uit Jeruzalem waren gekomen, om tegen de christenen van heidense komaf in Antiochië te vertellen, jullie moeten je houden aan de Joodse gebruiken. Je moet je laten besnijden, anders ben je niet welkom bij God en dan kun je nooit met hem in het reine komen. Je moet je laten besnijden, je moet de Joodse gebruiken houden. Het is dragen van eigen gerechtigheid. En ook daar gaat Paulus tegen in en hij zegt, nee, dat is de oude gezindheid onder de wet. Er is nu genade in Christus. Het is niet in eigen kracht en met eigen gerechtigheid, maar door de poort van het kruis dat je bij deze gemeente hoort en welkom bent aan het vaderhart van God. Maar die oude gezindheid en het oude denken vanuit eigen kracht. Ja, dat was ook meegekomen in die gemeente. En dan heb je daar een oude gezindheid, Romeinse gezindheid mix. En daar is het dat Jezus mensen gaat roepen. Dat die harten gaat veranderen. En die gezindheid is niet zomaar nieuw. Er gaat tijd overheen. En dat is precies wat Paulus aanraakt. En ik moest denken aan dat machtige epos in het Oude Testament. Als God dan als bevrijder optreedt. En Mozes inschakelt om het volk te leiden onder het juk van de slavernij van Egypte vandaan. En weet je, dat was meer dan het juk van stenen bakken. Dat ze geen enkele andere keuze hadden dan van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat stenen bakken. Nee, er was meer aan de hand. Het was ook het juk van de demonische machten van Egypte die op het volk drukten. Het was een heel kluwen van goden en demonen daar. En ze moesten ook daar onderuit getrokken worden. Maar het lukte, want God is machtig en hij trok zijn volk daar onder dat juk vandaan. Hij haalde ze uit oud om ze op een nieuw pad te brengen. Dus ja, het volk bevrijdt uit Egypte. Maar keer op keer zie je dat Egypte nog zit in hen. Uit Egypte, ja maar, Egypte moest nog uit hen. En je ziet het door die hele woestijnreis, dat het tijd kost. God had 40 jaar nodig. Om een nieuwe gezindheid te smeden in het hart van het volk. En toen nog vielen ze terug. En dat is waar Paulus de vinger op legt. Als hij zegt, hey, gemeente van Filippi, als ik mag spreken in de dynamiek die hier gaande is. Wees dankbaar voor nieuw. Maar alsjeblieft, erken ook oud. En laat de gezindheid van Christus in je toenemen. Ga met elkaar om zoals Christus met jou is omgegaan. Dien elkaar zoals Christus jou heeft gediend. Oh, wil je iets voor me doen? Laat dat dan alsjeblieft gebeuren. En ik weet niet, als je het op je af laat komen en je kijkt naar je eigen leven en je gaat gewoon even kijken in de spiegel van dit Bijbelgedeelte, of misschien wel 's ochtends vroeg letterlijk, als je in de spiegel kijkt, wat zie je dan? Gewoon als je kijkt naar je eigen leven. Als je kijkt naar de afgelopen week, zie je dan nieuw? Denk je dan, ja, nieuw. Een honger naar God. Een dorst naar meer van Hem. Vermogen om geduldig te reageren. Terwijl ik eigenlijk onterecht word bejegend. Dat het lukt om te luisteren. Terwijl iemand anders totaal niet geïnteresseerd is in mij. Dat je dienstbaarheid hebt getoond in het verborgene. Er was niemand om jou te applaudisseren, maar je deed het toch, want de zachte fluistering van de geest drong je ertoe. Of er was een goddelijke aandrang om even naar de overkant van de straat te lopen om iemand te helpen. Dat je denkt van ja, als ik nou omkijk naar afgelopen week, dat was nieuw. Dank u Heer. Misschien wel 4 keer nieuw. Maar het kan ook zijn hè, dat je omkijkt naar afgelopen week of je kijkt in de spiegel en je zegt van ja, dat was ook oud. Ik was totaal niet geduldig met mijn kinderen. Ik had een andere vader willen zijn, maar het ging wel mis. Of dat gesprek met mijn vrouw of met mijn man of met vrienden, vriendinnen. Dat ging ook niet helemaal lekker. Of je bent uit je slof geschoten op het werk. Je hebt onderweg van een klant naar huis eindeloos lopen schelden op die eindeloos slechte deal en hoe je een poot bent uitgedraaid. Of je geeft leiding aan heel veel mensen en je hebt ze echt, echt verkeerd ingeschat. Was ook oud. En er zijn er twee gevaren. Het eerste gevaar is dat je het moeilijk vindt om daarmee om te gaan. Dat je zegt van nee, ik ben gewoon alleen maar nieuw. Want het is mijn nieuwe positie, ik ben alleen maar nieuw. Maar het gevaar is ook dat je zegt van ja, maar hey, ik ben alleen maar oud. Ik zie alleen maar oud. En er zijn mensen die zien alleen maar oud. En misschien ben jij er één van. Misschien wel door zinnetjes die je van jongs af aan hebt meegekregen. Misschien wel door je kerkelijke achtergrond. Dat je vooral je schuld ziet of je schaamt of dat het je van vrijmoedigheid berooft om gewoon vrijmoedig naar God toe te gaan. Misschien leef je wel onder een bepaald juk of onder een bepaalde somberheid. Want je ziet zoveel oud. Dat kan je somber maken, maar alleen maar nieuw zien. Ja, dat heeft ook het gevaar dat je denkt, hey, ik ben gearriveerd. Iedereen kan mij een voorbeeld nemen. Ik zie alles oké, want ik ben helemaal nieuw. En wat Paulus nu aanraakt is dat hij zegt van, hey, maar je bent niet alleen maar helemaal oud, je bent ook nieuw. Je bent niet alleen maar nieuw, je bent ook oud. En kun je leven met die mix? Wees dankbaar voor nieuw en erken oud. Want als dat er beide is, dan kun je gaan groeien in de gezindheid van Christus. Mag ik iets vragen, zegt Paulus? Wil je danken voor nieuw? Wil je oud erkennen? En wil je dan dieper gaan in de gezindheid van Christus? En wat ik mooi vind aan Paulus, daar houdt hij niet bij, dan gaat hij aanraken. Wat is dan die gezindheid van Christus? En dat wil ik ook aanraken. En daarna wil ik laten zien, want dat doet Paulus ook, hoe dat botst van nature op onze natuur. En hij zegt van, wat is dat dan, die gezindheid van Christus? En dan begint hij eigenlijk een lied te zingen. Hij schrijft een hymne. En dat begint in vers 6. Hij zegt, weet je, als je de gezindheid van Christus wil kennen, kijk dan eens wat hij deed. Hij ging 4 stappen de diepte in. 4 neerwaartse stappen. En de eerste stap is dit. Jezus, kijk toch naar hem. Kijk toch hoe hij de gestalte van God had. Maar dat hield hij niet vast. Jezus, fantastisch in hemelse majesteit. Van eeuwigheid bij de Vader in volmaakte eenheid. Hij maakte zich daarvan los, staat hier. Hij ontledigde zichzelf. Hij hield het niet krampachtig vast. Nee, hij legde het af. En daarmee gaat hij die eerste stap naar beneden. Moet je voorstellen. Voor eeuwig ben je vol majesteit en je legt die glorieuze mantel af. En die vanzelfsprekende, diepe, innige intimiteit met Vader laat je los. Er is niets vanzelfsprekends meer aan. En dan de tweede stap naar beneden. Hij deed er afstand van en hij nam de gestalte aan van een mens, van een slaaf. Nog dieper. Opeens wist de volmaakte Zoon van God wat het was om honger te lijden. Om verdriet te voelen. Om beperkingen te hebben. De tranen rolden over zijn wangen van verdriet. Hij kreeg buikpijn van het lachen. Hij werd mens. Helemaal zoals jij en ik. Hij trok een mensenpak aan. Huid en haar. Hij werd mens. De derde stap naar beneden. De gezindheid van Christus. Hij was bereid om te sterven. En Johannes zegt, zijn liefde voor ons zou tot het uiterste gaan. En hij stierf. Hij was bereid om zijn leven af te leggen. Dat is de derde stap naar beneden. Maar als je in die tijd stierf, dan was de meest weerzinwekkende dood. De dood aan het kruis. Hij stierf aan het kruis. De vierde stap in de diepte. Het was een afschuwelijke dood. Niet alleen pijnlijk, maar ook vernederend. Het was voor de criminelen, voor de misdadigers, voor het uitschot. Voor hen die je gewoon kon bespuwen, kon bespotten, kon beledigen, kon beschimpen. Kapot kon maken, want ze waren grof vuil. Moest je toch vanaf. Dus dan maar aan het kruis. Dan maar lijden. En Jezus was bereid om die weg te gaan. De gezindheid van Christus. Hij was bereid om diep te gaan. Voor jou en voor mij. Toen wij hulpeloos waren. Toen we zondaars waren. Toen we schuldig waren. toen we vijanden van God waren. Toen zei deze Jezus, ik leg mijn hemelse majesteit af. Ik word mens, ik sterf aan het kruis. Ik ga de onderste weg voor jou. En dan vanuit de diepste diepte ook van dat lied, dan klimt het ineens weer op, want dan staat hier ook, maar hij is verhoogd. Hij stond op uit het graf. De dood kon hem niet houden en hij heeft de sleutels van de dood en van het dodenrijk. En vanuit de opstanding gaat het naar de hemelvaart, die triomftocht door de hemelse gewesten heen, helemaal tot in de hemelse woonplaats. En dan uiteindelijk ook nog aan de ereplaats, de rechterhand van de Vader. Dus het gaat 4 stappen naar beneden en door de diepte heen komt daar de verhoging. En is Jezus daar gezeten, opnieuw in majesteit. Maar dan is hij daar als mens, verheven uit de dood, dan is hij daar als God voor ons. En dat, zegt Paulus, dat is de gezindheid van Christus. Hij kwam niet om te dienen, hij kwam niet om gediend te worden. Hij kwam om te dienen en diep te gaan. Weet je wat we doen, zegt Paulus. Wil je goed worden in het bewandelen van de onderste weg? Wil je goed worden in jezelf helemaal geven voor het welzijn van de ander? Wil je goed worden in het wegkijken naar wat jij allemaal denkt nodig te hebben en de ander echt te zien? Ja, hoor eens, Paulus, maar ik ben geen deurmat. Ik moet toch niet over me heen laten lopen? Dat is toch al een beetje apart dit. Jezus is toch die weg voor ons gegaan, zodat wij die niet meer hoefden te gaan? Laat in jou de gezindheid van Christus zijn. Nee, die kruisdood gaat aan ons voorbij, omdat we in hem zijn opgestaan in een nieuw leven. Maar de onderste weg van dienende liefde en liefdevolle dienst, ja, die is wel degelijk voor ons. Om te sterven aan onszelf. En ons te geven aan Jezus en aan de ander. Maar oh, wat botst dat op ons vlees. Wat botst dat op onze oude natuur. En wat ik zo mooi vind is dat het ook heel erg zichtbaar wordt in een confrontatie tussen Jezus en Petrus. Hoezeer dat botst. Hoezeer we daar niet van houden. En dat kunnen we vinden in Matteüs 16. Dat is een heel intens gedeelte. Een hele intense botsing tussen Jezus en Petrus. Want het is in die tijd dat Jezus aan zijn discipelen begint te vertellen, ik moet naar Jeruzalem gaan en daar zal ik moeten lijden onder de handen van oudsten, hogepriesters, schriftgeleerden. Ik word daar gedood, maar op de derde dag zal ik worden opgewekt. En Jezus is nog niet uitgesproken en ik weet ook niet of Petrus daarover nagedacht heeft, maar die neemt Jezus meteen terzijde en begint Jezus, en dan staat hier, fel terecht te wijzen. Moet je voorstellen, dat plaatje. Jezus in zijn kwetsbaarheid, die gaat delen over de 4 stappen naar beneden. Nog dieper in de vernedering, in de dienstbaarheid, in dat lijden. En dan komt Petrus en zegt, Jezus, nee, God verhoede dat u die onderste weg zou gaan. Hij kan het niet verkroppen dat Jezus zo diep moet gaan. Alles in hem komt in opstand. Dat zal zeker niet gebeuren, zegt hij. En dan zegt Jezus, ga weg achter mij, Satan. Dat is heftig. En het punt is niet dat Jezus zegt, Petrus, jij bent Satan. Het punt is wel dat Jezus zegt, Petrus, jij doet als Satan. Jij stelt je nu op als tegenstander van de route die ik moet gaan. En dat is precies wat Satan doet tot op de dag van vandaag. Matteüs 4, de verzoeking in de woestijn. Daar komt op een gegeven moment de verleider, de verzoeker, Satan, de tegenstander. En die zegt, Jezus, ziet u al die koninkrijken hier? Als u hier voor mij buigt, dan is het voor u. Zie je wat Satan doet? Nee, die onderste weg, die weg door de vernedering heen, dat is helemaal niet nodig. U hoeft alleen maar even een klein knievalletje te doen. En al die koninkrijken zijn voor u. Dat is de kortste route naar heerlijkheid. Niet het kruis, meteen verheven. Het is de route van Satan, die niet wil dat Jezus de onderste weg gaat. En hier in Matteüs 16, dan bewandelt Petrus die weg. Alles in hem komt in opstand. De gezindheid van Christus ligt ons van nature niet zo. En is het niet zo dat we dat herkennen? Dat we zeggen, ja, Jezus als leeuw, geweldig, maar Jezus als lam en dan navolging in de zelfverloochening. Hoe kunnen we groeien in die gezindheid van Christus? Allereerst volgens mij dat we eerlijk worden over oud in ons leven. Dat we zeggen, ja, er is oud. En ik erken het. Ik dank voor nieuw. Maar ik erken ook oud. En ik ga naar Jezus. Ik vlucht niet bij hem weg omdat er oud is. Nee, juist daarom heb ik Jezus nodig. En ik zeg, hier is oud. Al het oude van de afgelopen week. Ik kijk het recht in de ogen en ik zeg, hier is het. Laat in mij die gezindheid zijn, Heer Jezus, die er nu is. Leer mij die onderste weg te gaan. En als we dat allemaal doen, dat oude eerlijk erkennen, dan worden we een hele mooie gemeente. Want weet je, soms kunnen we elkaar zo teleurstellen. Hoe kan het nou bestaan dat in de gemeente? Hoe kan het nou zijn dat die persoon dit aan mij? Maar heeft het er niet mee te maken dat we veel te veel focussen op alleen maar nieuw? Dat is de enige uiterste. Maar dat het helpt om te zeggen, hé, laten we erkennen, er zit ook oud. Laten we elkaar daarin ontmoeten. Laten we elkaar daarin omarmen. Laten we daarmee samen naar Jezus gaan. Zodat die gezindheid kan toenemen. Ja, groeien in de gezindheid van Christus. Het omarmen van oud en er eerlijk over zijn. En de tweede, waardoor we die weg kunnen bewandelen, is door het oefenen van dienstbetoon. Maar dan niet in de schijnwerpers, maar in het verborgene. En weet je, we zijn een hele mooie gemeente. En elke zondag komen we hier zo samen in deze prachtige zaal. Maar er zit ook een gevaar. Dat het hier allemaal ogenschijnlijk gebeurt op het podium. Letterlijk in de schijnwerpers. En dat je zomaar kan denken, ja maar wat hier gebeurt, daar gaat het om. Dat is ware geestelijke dienstbaarheid. Maar mag ik je één ding vertellen? Dit is niet de plek waar je gevormd wordt in Christus gelijkvormigheid. In het zijn van Christus voor de ander. Want die dienst en die vorming gebeurt met name in het verborgene. Daar waar geen applaus is, geen erkenning is. Als Jezus bezig is om mijn hart te vormen in de gezindheid van Christus, doet hij dat niet hier. Dan doet hij dat op plekken waar niemand mij kan zien. Waar hij dingen van mij vraagt om voor anderen te doen, wat niemand ooit zal weten. En dan zijn er momenten dat ik er helemaal geen zin in heb. Dat ik er zelfs chagrijnig van word. Dat alles in mijn opstand komt. Ik heb geen zin in vier stappen naar beneden. Laat ze het uitzoeken. En als Jezus dan zegt, ja maar wil je mij dienen? Weet je nog die handdoek? Weet je nog Johannes 13? Weet je nog dat ik door de knieën ging? Weet je nog dat ik voeten ging wassen? Weet je nog dat ik bereid was om de minste te zijn? En dat proces in mijn hart, dat gebeurt in het verborgene. Waar niemand het kan zien. Omdat alleen Jezus het dan kan zien. En toen moest ik ook denken aan die vorming in die gezindheid van Christus. Ook gezamenlijk. En misschien was je erbij, de gemeentevergadering in oktober. Dat ook even geadresseerd moest worden. Jongens, het schoonmaken op zaterdagochtend gaat niet goed. We hebben een heel mooi gebouw, we zijn er allemaal blij mee. Maar het is ook heel groot en je moet het schoonmaken. En het idee was om dat met kringen te doen. Maar we zagen door de seizoenen heen, het animo liep telkens terug. En soms was Gerard met een paar mannen hier de enige die het hele gebouw moest schoonmaken. En toen dachten we, bedenken iets slims. We gaan gewoon het zodanig inrichten dat iedereen een mailtje krijgt. Gasten, leden, vaste bezoekers. En dan gaan we het op die manier doen en dan komt het vast goed. Maar het komt niet vast goed. Want er zijn nog steeds te weinig mensen op zaterdagochtend. En dat is de verborgen dienst. Wat lastig is, omdat je hebt sportveld en je hebt allerlei klusjes en je wilt eindelijk hier uitslapen. Maar daar gebeurt het. En de kracht van de gemeente zit niet in heel hard zingen op zondagochtend, maar ook in op de knieën die plee poetsen op zaterdagochtend. We moesten zelfs overwegen op een gegeven moment, moeten we dan een schoonmaakploeg, een schoonmaakbedrijf inhuren om het gebouw schoon te maken? Dat kan toch niet bestaan? Dat kunnen wij. Maar zie je dan dat omzien naar elkaar geen beleidsplannetje vraagt? Dat het geen nieuw trucje vraagt? Dat er niet allerlei emmers energie naartoe moeten, maar dat het veel fundamenteler is. Dat het gaat over de dienstbaarheid in het verborgen. Dat het gaat over de houding van je hart. Dat het plaatje van een Jezus die vier stappen naar beneden gaat, Dat plaatje is wat ook in ons leven zijn uitwerking mag hebben. En ik bedoel het niet als veeg uit de pan, maar ik bedoel het wel als ja, dankbaar voor nieuw, maar er is ook oud. En laten we er eerlijk over zijn. Laten we het erkennen. En laten we vechten om het schoonmaken van die wc's op zaterdagochtend. Omdat dat is in die dingen waarin ook het ware gemeente zijn naar boven komt. Paulus is blij, ook al zit hij in de gevangenis. Hij schrijft met vreugde en hij heeft een vraag. Wil je iets voor me doen? Wil je danken voor nieuw? Wil je oud erkennen? Wil je er samen eerlijk over zijn? En erop gespitst zijn? Om Christus te ontvangen in je hart. Zijn gezindheid in jou te laten vormen om als Christus voor de ander te kunnen zijn. En dat is het woord dat hij voor ons heeft. En ik geloof dat we het mogen ontvangen. Dat we het mogen uitleven. En dat we dan nauwelijks nog een beleidsplannetje nodig hebben op omzien naar elkaar. Want dan is het de innerlijke fluistering van de Geest die het in ons bewerkt. In Jezus' naam. Amen. Zullen we gaan staan, dan gaan we bidden. Ja, Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel voor de weg die u ging. En soms kunnen we er bijna niet naar kijken, omdat u zo diep ging. En omdat het nodig was om ons uit de diepte op te halen. En soms kunnen we er niet naar kijken, omdat het zo confronterend is. Omdat we dan merken van, hé, dat sterven aan die oude mens. Van oud naar nieuw. Dat is confronterend. Maar dan danken wij u wel dat we met Paulus mogen zeggen, we beginnen met danken voor nieuw. En dan danken wij u wel voor alles wat u doet en wat zichtbaar is in deze gemeente. Vanavond 26 tieners gedoopt. Het is een machtig werk van u. Het is nieuw, te midden van oud en we zeggen dank. Maar op dit moment willen we ook eerlijk zijn over oud. In onze persoonlijke levens, maar ook in de gemeente. En als Paulus zegt, wil je iets voor me doen? Dan nemen we die echo over en dan zeggen we ja tegen u, Jezus. Wij willen in beweging komen voor u. En willen tegen u zeggen ja. Leer ons te dienen in het verborgene waar niemand kijkt. Waar niemand applaudisseert. Waar niemand ons ziet. Omdat u daar in dat verborgene ons hart kan vormen naar uw hart. En we kunnen dienen de ander zoals u ons hebt gediend. En als we hier zo zitten, wil ik ook bidden voor de mensen die Jezus nog niet kennen. Ik word ook gewoon bij bepaald. Als jij misschien voor het eerst hier bent, of misschien dat je al een tijd meeloopt, maar dat je altijd op zoek bent geweest om ja, dichterbij te komen of ja, op te klimmen. Maar mag ik dan tegen je zeggen, joh, Jezus wil afdalen tot de plek waar jij bent. Daar is hij meer dan toe bereid. En dan komt Jezus naar je toe vanmiddag en dan zegt hij, mag ik jouw leven nieuw maken? Mag ik oud aanraken en mijn gezindheid in jou leggen? En dan komt hij niet naar je toe in prachtige kleren, in een majestueuze mantel, vol glorie en geducht. Maar dan komt hij als dienstknecht met een handdoek over de schouder en dan zegt hij, mag ik je voeten wassen? Mag ik het vuil van je leven wegwassen? Mag ik je aanraken? Mag ik je nieuw maken? Ben je met mij onderweg? Dan wil ik de gezindheid van alles waar je mee te maken hebt gehad, wil ik veranderen in mijn gezindheid. Dan wil ik je leven gloednieuw maken. En als je hier zit en als je weet van, hé, dit is voor mij. Dan wil ik je uitnodigen om even je hand op te steken. En niet voor mij, niet voor anderen, we hebben onze ogen dicht, maar dat is jouw gebed. Heer Jezus, hier ben ik. Ik zit hier met oud. Maak mij nieuw. En dan mag je weten, dan komt hij naar je toe. En dan wil hij jou nieuw maken. Zijn die mensen die dat gebed willen bidden? Heer Jezus, maak me nieuw. Kom naar me toe, steek je hand maar op. Ja, God ziet jullie handen. In het middenvak, daar links, rechts. Er zijn meer mensen die zeggen, ook daar achteraan. Er zijn meer mensen die zeggen, ja, laat het vandaag maar gebeuren. Maak mij nieuw. Het heeft te maken met een stukje trots, hè, opzij zetten. Je kunt jezelf niet helpen, je moet geholpen worden. Al gaat je hart tekeer, Gods geest wil wel kloppen. Zijn er meer mensen die zeggen, ja, vandaag, ja. Wat ziet je hand? Je mag me na, bid me na in je hart. Heer Jezus, hier ben ik. Maak mij nieuw. U ziet mijn oud. Mijn verwonding, mijn zonde. Mijn gebrokenheid. Mijn boosheid. Dat het zo koud is van binnen. Of zo hard. Dank u wel dat u naar mij toe komt. De vier stappen naar beneden op de plek waar ik ben. Dank u wel dat u mijn voeten wilt wassen. Dat u mij rein wilt maken. Vernieuw mijn hart. Kom binnen. Vernieuw mij met uw geest. En zet mij op dat pad naar steeds meer lijken op u. Maak mij een dienaar van u en van anderen. In de schijnwerpers en in het verborgene. Tot eer van u. In Jezus' naam. Amen. Amen.